heden avond. Eerst gekozen uit uw voorgelezen schriftgedeelte. Dat is Genesis 47. En daarvan nader het 8e en het 9e vers. Genesis 47, vers 8 en 9. We lezen het woord Gods nu al dus. En Farao zeide tot Jacob: hoeveel zijn de dagen der jaren uws levens? En Jacob zeide tot Farao: de dagen der jaren mijner vreemdelingschappen zijn 130 jaar. Weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens geweest. En hebben niet bereikt de dagen van de jaren des levens mijner vaderen in de dagen hunner vreemdelingschap. Tot zover. Meesters, heren, we hebben dat gedeelte gelezen uit het boek Genesis in de geschiedenissen van Jozef, waarin als het ware zijn hoogtepunt wordt gesteld, de ontmoeting van de aartsvader Jacob, Israël genoemd, de man die de grote strijd heeft gevoerd, door al die moeilijkheden heen en tenslotte die worsteling heeft gehad bij de beek Jabok, die tenslotte na al die jaren door al die moeilijkheden heen is gegaan en zijn zoon Jozef verloren schijnt te hebben. En dan krijgen we in deze geschiedenis de verandering, de wondere beschikking Gods die gezien worden, dat Jozef in Egypte is en tot onderkoning is geworden. En nu vinden we tussen al die geschiedenissen die we allemaal zo goed kennen, die wonderlijke ontmoeting plaats, dat als na al die gebeurtenissen, als Jozef zich tenslotte aan zijn broeders bekend heeft gemaakt, als het dan zover komt dat ook op last en op aanraden van Farao Jacob en de zijnen in Egypte zullen opgenomen worden, dan als dat alles is gebeurd en de oude Jacob gekomen is en de blijdschap heeft gezien om zijn geliefde zoon weer te ontmoeten, dan loopt dat alles uit naar die ontmoeting die een confrontatie is. Niet alleen van twee beperkte menselijke persoonlijkheden, maar iets wat er ver bovenuit gaat. We zijn tegenwoordig zo vaak bezig met het individu en met wij vinden, maar wij zijn veel meer door wat achter ons staat, wat in ons als het ware uitmondt. En dat is zeker hier bij deze twee figuren die zoveel uitdrukken. Er wordt eenvoudig, wordt verder niets verteld, er wordt alleen gezegd dat Jozef zijn vader brengt, oude vader, bij Farao. Farao, koning van Egypte, een koningschap dat van duizenden jaren geldt, dat een traditie heeft van een wijsheid en van een diepzinnigheid en van openbaringen, ook over andere werelden, hogere werelden. En dat is alles, heeft gestalte gekregen in de farao die gegeven is en die stamt uit de bovenaardse machten. Wat kan deze farao ertoe bewogen hebben om een ontmoeting te willen met Jacob, die weliswaar een herdersvorst is, maar er staat in het verhaal dat herders voor de landbouwende Egyptenaren een gruwel zijn? Wat kan de farao bewogen hebben om Jacob, die herdersvorst, weliswaar de vader van Jozef, te willen ontvangen, niet alleen, maar een confrontatie met hem te willen hebben? Het duurt inderdaad kort, zoals een vorstelijke ontmoeting en wezenlijke ontmoetingen nooit lang hoeven te duren. Als er werkelijk iets gebeurt, dan hoeft het ook allemaal niet zo lang. En het is, je zou zeggen, het lijkt op een uiterlijke audiëntie van zo'n vorst die uit een wellevendheid, dan wel de vader van deze die hij onderkoning van Egypte heeft gemaakt, moet ontvangen. Maar het is veel meer. Er heeft hier iets ontzaglijk plaats. En dan blijkt ook uit dit korte gesprek wat hier weergegeven wordt. Er staat eerst dat Jozef Jacob brengt. Het is niet in de nederige positie. En dan wordt een ander werkwoord gebruikt als dat de broeders van Jozef tot farao worden gebracht. Het is een ander brengen. Het is een ontbrengen voor een, niet van een knecht, maar voor een ware ontmoeting. En het begint ook zo. Als Jacob, de oude Jacob, daar binnengeleid wordt voor die troon van de farao, dan begint het niet zo dat de farao het gesprek opent, maar er staat: Jacob zegen de farao. Daar begint het mee, het stuk, en het eindigt er ook weer mee. De zegen die Jacob geeft, dat kan alleen een zegen zijn van de God van Israël. Jacob heeft, voordat hij naar Egypte aftrok, heeft hij een openbaring in de slaap, in de droom gehad, waarin de Heere zegt, de God van Israël, zijn de God van zijn vaderen, dat hij ook meegaat, meetrekt, ook naar Egypteland. Dus het is hier een typische zegen des Heeren die Jacob schenkt aan de farao. Is dit mogelijk? Ja, het is mogelijk dat een lager staand iemand een hoger zegent. We vinden dat ook in de psalm. De psalmist zegt, psalm 103, dat hij, daar, we hebben het vertaald met loven, maar het is eigenlijk de Heere zegenen. Maar dan is het een zegenen van de zegenende kracht van de Heere die aan hem teruggegeven wordt. Hier is het anders. Hier is het hoogste geestelijke gezag in Egypte, de zoon van de zonnegod. En de zon is een heerlijke openbaring bij alle volkeren van de hoogste God. Maar het is toch een openbaring. En hier geeft dus Jacob een zegen die een kracht heeft, die dus uitgaat boven de straling en heerlijkheid van de zon. Niet als een hemellichaam zoals wij het abstract zien, maar zoals het wezenlijk is, geladen met goddelijke kracht, waar we ook uit leven en goddelijke genade. Maar dat er hier een zegen wordt gegeven door Jacob, die daar bovenuit gaat. En het wonder is dat de farao, door te antwoorden en door te vragen, blijk geeft deze zegen te willen ontvangen. Trouwens, dat heeft farao al in de jaren die daarvoor liggen getoond. U kent het verhaal. Farao krijgt openbaringsdromen. Het zijn de grote dromen die een aanwijzing zijn uit de goddelijke wereld. Niet alle dromen zijn daaruit af te leiden. Er zijn dromen uit andere gebieden, maar zijn enkele grote dromen. Dromen niet alleen met een betekenis, maar dromen met een goddelijke aanwijzing. Wat gedaan moet worden, maar het moeilijke van dromen is, dromen zijn er genoeg, maar de droomduiders die ontbreken. En dan komt er naar al die dingen die ik nu niet vertel, die u kent. Die tekortkoming van die schenker, die Jozef eens in de gevangenis de droom heeft uitgelegd. Die komt nu wel laat, maar toch toe om Farao van Jozef te vertellen. En dan wordt Jozef gebracht uit het gevangenhuis bij de Farao. Hij wordt ertoe bereid. Staat uitvoerig hoe hij tot de Farao moet naderen. En dan verklaart Jozef de droom die de Farao meedeelt. Met de zin van de volle jaren en van de magere jaren. En dan ziet u het eerste wat in het leven van deze farao, die boven alles staat, die erkenning van een licht en een macht, van een goddelijkheid die nog uitgaat boven die hij kent. En wat hij verder ziet, waaraan de goddelijke machten van de zon en van Egypte hun straling en licht ontlenen. En dan verzet hij zich niet, zoals later die navolgers die farao's doen. Maar deze farao verstaat, keert zich niet ertegen, maar laat zich de goddelijke zegen die in Jozef tot hem komt gevallen. Hij weert die niet af. Hij ontvangt die in dankbaarheid en in een groot vertrouwen. Een ontzaglijke grootheid komt hier aan de dag van deze farao. En dan vertrouwt hij zo, hij herkent zo met zijn geestesoog van welke kwaliteit het getuigenis van Jozef is. Dat hij zonder enig wantrouwen het ganse Egypteland aan Jozef toevertrouwt. Denkt u, een Hebreeuwse slaaf uit de gevangenis, Farao, de koning van Egypte, de zoon der goden, herkent een goddelijkheid die nog uitgaat boven al die straling en heerlijkheid. En het is u niet te vernietigen daarvan. Maar hij ziet juist in die allerhoogste glans niet een oordeel, maar juist een mogelijkheid om ook Egypte en de goddelijkheid en de straling die is toevertrouwd tot het allerhoogste te voeren. En dat vertrouwt hij dan toe aan Jozef met die ontzaglijke resultaten die er zijn. Hij ziet dat hij zich niet vergist heeft. Daar heeft hij ook geen ogenblik aan getwijfeld. Zo'n farao is niet iemand die eens gaat zitten redeneren. Maar die schouwt en die ziet wat daar werkelijk aan de hand is. En die ziet wat groter is dan hij. Dat is altijd een van de allermoeilijkste dingen in het leven. Om de kwaliteit te herkennen. Je hebt mensen die tot hoogheid zijn gekomen, ook in geestelijk opzicht. En die dan iets ontmoeten wat dan een iets grotere straling heeft of veel meer en dan verwerpen ze het. Dat is zoiets wonderlijks onder de mensen. Dat men altijd zelf de top wil zijn en niet blij is dat men kan de straling kan ontvangen door datgene wat in een mens is en wat hem is toevertrouwd nog schoner gaat glanzen. Dan heeft Farao bevel gegeven dat Jacob met de zijnen in het land komt. Hij zendt zelfs zijn machtige wagens uit om Jacob met de zijnen in Egypte te roepen. Waarom? Wat is dat toch? Die Farao heeft geschouwd wat de bron is van waaruit Jozef die wijsheid heeft. Dat is die wondere stam, die openbaring van die God. En daarachter staat Jacob, die vader, de zoon van Isaac, de zoon van Abraham. En de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Hij weet dat die God de straling en openbaring heeft geschonken en de wijsheid waardoor Jozef Egypteland mag redden. En dan wil is die farao dankbaar en hij wil weten en hij wil erkennen en hij wil juist die bron, die aartsvader waar Jozef het alleen maar al ontleend heeft en wat door de vaderen heen gaat, die wil hij ontmoeten. Het hoeft, ik heb het gezegd, het kan in een kort ogenblik naar de tijd gemeten. Maar er kunnen korte ogenblikken zijn die eeuwigheidsgehalte hebben. En zo is het hier. En dan lijkt Jozef, de oude Jacob, voor de troon van Farao. En dan is er die zegen. En dan is het merkwaardig welke vraag die Farao stelt. Dat getuigt van de hoogst geestelijke inwijding die buiten Israël mogelijk is. Het is een diepte in die vraag. Ja, wij zien er zo gauw, zien het over het hoofd. We kunnen het zo platvloers maken, een oude man die daar komt en een vriendelijke opmerking. Die zegt, hoe oud ben je toch wel, zo'n oude man? Vulgair, anachronistisch, heeft niets te maken met wat hier in de tekst staat. Dat is juist de moeilijkheid met het omgaan van de Heilige Schrift. We moeten verlicht worden door de Heilige Geest. En de Heilige Geest geeft eerst ootmoed dat we het niet weten. Maar dat we het hoogste verwachten, dat we nooit hoog genoeg kunnen denken van de Heilige Schrift. En wat is dan die vraag die u stelt, die Farao stelt aan Jacob? Hoeveel zijn de dagen der jaren van uw leven? De dagen en de jaren. Waarom zegt hij niet de jaren? Farao zegt de dagen van de jaren. Dat is een speciale uitdrukking. Niet zomaar dichterlijk. Niet om het eens een mooie taal te zeggen. Mooie taal en dichterlijkheid is er nooit voor de versiering. Maar werkelijke dichterlijkheid, ware dichterlijkheid, die hebben altijd, hebben alle woorden een zin. Hier gaat het om het verschil van dag en van jaren. Hij vraagt, hij ziet die oude man, waar hij zoveel aan te danken heeft. Die Jozef die geheimen heeft overgeleverd. Waardoor Egypte tot op heden gered is. En dan vraagt hij naar de meest wezenlijke vraag die gesteld kan worden. Hij ziet dat die man een lang leven heeft gehad. Maar ouderdom op zichzelf maakt op die farao niet zo'n indruk. Want de traditie van Abraham, Isaac en Jacob is in jaren genomen veel en veel korter dan van Egypte. Er wordt bij Plato verteld over de wijze Solon die de wet aan Athene heeft gegeven. Dat Solon, de Griek, de Athene een reis maakt naar Egypte. En dan ontmoet Solon een Egyptische priester. Dus dit is die wijsheid die wijsheid kent, die in de farao is. En dan gaat het gesprek erover, dan zegt die priester, als Solon met hem allerlei dingen wil bespreken, ach, jullie Grieken, jullie zijn allemaal maar jongelingen, nog geen volwassenen. Want wat is de geschiedenis van Griekenland en de traditie die enkele eeuwen vergeleken bij de 10.000 jaar Egyptische overlevering in de hoogste en diepste wijsheid die de volkeren kunnen ontvangen. Nee, het is niet het aantal jaren van Jacob en ook niet van zijn voorouders wat deze farao vraagt. Hij vraagt iets heel anders. Hij zegt, hoeveel zijn de dagen der jaren? Wat is nu een dag in deze zin? Broeders en zusters, een dag in de zin van de antieke wereld, maar zeker in de Heilige Schrift, dat is volheid. Wij leven zo snel, de jaren, de weken, de maanden, alles gaat voorbij. Maar een dag kan vol zijn. En waar is een dag vol? Waar een echte verbinding is met God, met de goddelijke wereld, met de hoogste God, waarin een mens leeft naar de geboden, naar de aanwijzing Gods, zodat een dag vol is van straling, van volkomenheid, van zin. Kortom, een dag, een echte dag. Als je een echte dag geleefd hebt, dan is die vol zin, want dan is die in verbinding, in verzoening met de goddelijke wereld. Er is vergeving en er is een gaan naar de toekomst en de zin, de bedoeling die God gegeven heeft, ligt erin. Hoeveel dagen, vraagt de farao, zijn er in uw leven die waarachtig dagen zijn, dagen die vol zijn van goddelijke verbinding en waardoor de gewoonste dingen in deze wereld een heel andere grond krijgen. De vreugde, zowel als het leed, vol door de gehoorzaamheid, door de innige verbinding met God. En als deze farao dan ziet, die oude man, door wie hij die wijsheid in Jozef ontvangen heeft, waardoor zijn volk gered is, en dat volk dan een traditie heeft van 10.000 jaar van de hoogste cultuur, dat de farao vraagt, met al die schoonheid en met al die heerlijkheid, hoeveel dagen zijn er? Hij ziet aan Jacob dat Jacob dagen heeft gekend, volkomen dagen. En dat komt dus ook duidelijk uit, volkomen dagen bijvoorbeeld in een uitdrukking, opdat uw dagen verlengd worden. Dat is ook iets van die volkomenheid. Farao ziet dat er in het leven van Jacob volkomen dagen zijn geweest. En daar vraagt hij naar, want die volkomen dagen van die innige verbinding met God, van die hoogtepunten van zijn leven, in de grote beslissingen, toen hij moest kiezen om gezegend te worden door zijn vader, met alle verschrikking eromheen, toen hij die verschrikkelijke worsteling heeft gehad bij de beek Jabok, en toen hij daar de genius van zijn broeder Esau moest overwinnen. Al die dingen, al dat waren dagen. Hoe verschrikkelijk, hoe moeilijk ook, die vol waren. En de Egypte kent misschien dagen die de volheid naderen. Maar vol, helemaal vol. Hoeveel zijn het er geweest, vraagt farao, waar alles van afhing. Waarin het zo was dat de harmonie, de waarachtige vrede, de shalom in het leven was. Gave gemeenschap, met God, met de medemensen, met de medeschepselen, met de engelen in de hemel, met de goddelijke wereld, met alles. Hoeveel zulke dagen zijn er geweest, vraagt de farao met een waarachtige behoefte van het hart om het diepste geheim van Israëls God en van Israël te doorgronden. En dan geeft Jacob het antwoord. De dagen der jaren zijn 130 jaren. Met andere woorden, die 130 jaren zijn er. Maar de dagen waar farao naar vraagt, die zijn weinige en kwaad. En dan zegt Jacob nog, hij denkt niet, de dagen zijn het leven. De jaren en dagen van zijn leven. Maar hij zegt van vreemdelingschappen. Hij moet onder de volkeren zijn om de volle dagen, al zijn het dan maar weinig, te beleven. Maar die dagen, die in die vreemdelingschappen, en daar de opdracht hebben, en het blijkt nu ook dat farao begrepen heeft dat die vreemdelingschappen van Jacob van betekenis zijn. Want hij heeft Jacob naar Egypte laten roepen, opdat hij daar zijn vreemdelingschap mogen leven en zegenend mogen zijn wat in Jozef al vooruit is gelopen. En dan zegt Jacob, ze zijn die vreemdelingschappen, maar meneer, ze zijn weinig en kwaad. Veel minder dan bij mijn vader Isaac. Veel minder dan bij mijn vader Abraham. Ze hadden meer volle dagen dan hij. En daardoor klaagt hij. En ze zijn omgeven met kwaad. Wat is dan dat kwaad? En dan juist spreekt Jacob ervan dat kwaad is omgeven waar het hoogtepunt van de volheid beleefd wordt. Daar is tegelijk de duisternis. Neemt u nu het beste ogenblik dat wij ons innig met God verbonden voelen. Er zijn dagen waarin het ernaar gaat lijken, naar die volheid. Maar juist dan als je de volheid en het geluk van een dag beleeft, dan krijg je een reactie. Dat is dat je de duisternis en wat nog niet is en wat nog geen koninkrijk Gods op deze wereld is, dat je dat zo duister en zo verschrikkelijk vindt. En dat is nu het gevaar, dat het kwaad en het duisteren van wat er nog is, het licht dreigt uit te doven van de volheid van die dagen. Dat mag niet en dat kan niet. Zo heeft Jacob het ook niet bedoeld. Hij zegt het is minder. Minder dan bij zijn vader. En hij wil zeggen, ik ben dankbaar en ik ben slechts een naglans van wat mijn vader hebben beleefd. Maar ook zij hebben slechts dagen gehad die vol waren, waarin de waarachtige vrede van het koninkrijk Gods er was. Maar het is zo sterk dat de Heere God, de Vader en ook Jacob, gesteld heeft onder de volken, om dat niet vertroebelde geestelijke licht, maar dat volkomen licht, al is het dan maar in enkele dagen, in volmaaktheid te doen uitstralen, maar tegelijk wijzend op wat nog niet is. En daarmee duidt Jacob aan het Messiaanse Rijk voor farao, dat het hoogste is wat hij en in als gevolgeling van Jacob de farao mag doen. Dat is voorbereiden het Koninkrijk Gods. Dat is het antwoord dat de aartsvader Israël aan farao geeft. En ter bevestiging van het alles herhaalt Jacob de zegen. En hij zegende farao. En dan staat er ging uit van Farao's aangezicht. Je leest niet meer van een nieuwe ontmoeting. Het is helemaal niet meer nodig. Het uiterste en laatste is gezegd. Het antwoord is gegeven op de diepste vragen van Egypte. De diepste vragen van Farao. En Farao heeft erkend, heeft geschouwd en heeft gezien dat het licht in de wereld gekomen is. En dat het straks in de volheid zal komen in Jacob's zoon, die in deze wereld 33 jaar zal zijn en dan zal wederkomen op de wolken des hemels om het koninkrijk Gods te brengen. Broeders en zusters, we hebben enkele dingen over deze wonderlijke regels gezegd. En ik ben mij bewust ervan dat ik slechts een weinig heb geschept uit die oneindige oceaan van deze dingen. Maar toch kan het heel praktisch dichter bij ons gebracht worden. Broeders en zusters, we zeggen allemaal wel eens tegen elkaar, wat gaat de tijd vlug. En het is niet een banaliteit. Dagen, weken, maanden, jaar voorbij. En wat betekent dat? De jaren. Maar de grote ontdekkende vraag van de farao is, hoeveel dagen zijn er in die jaren? Dagen van volheid. Broeder en zusters, waarin u verbonden was, in uw denken, in uw voelen, maar ook in uw handelen, ook in uw daden, met de volheid Gods. Een dag, maar een dag die uiterlijk 24 uur duurt. Een dag die vol is. Die kan een eeuwigheidskracht hebben. Vandaar dat u steeds in de Bijbel vindt dat een dag kan zijn als 1000 jaar. En 1000 jaar als een dag om zin te krijgen. De hele wereldgeschiedenis in het leven van Jezus zijn zin gekregen heeft. In dat leven van Jezus op deze aarde is geen dag, is geen ogenblik geweest die niet vol was. En nu, broeders en zusters, gaat het om praktisch handelen. Wij zijn er niet toe in staat en we hebben de krachten niet voor om een heel leven zo vol te hebben. Maar wel kan in ons de vraag zijn naar de dagen in de jaren, de dagen van volheid, waarin we echt verbonden zijn met God, door de Heer Jezus, met de goddelijke krachten en met de medemensen, vooral die dicht bij ons zijn. En je ziet dan wat je gewoon hebt gevonden, daar valt een licht over. Wat soms een dag zijn, kan direct weer weg zijn. Je kunt zeggen, soms, de avond van een dag, dit was een dag, die was vol. Ik heb echt geleefd deze dag, want die jaren leef je niet. Maar ze praten over leven, over biologische dingen. Maar het gaat niet om biologische dingen. Die kunnen dienstbaar zijn. Maar het gaat om waarachtig leven. Wie leeft er eigenlijk? Geluk. Goethe wordt gevraagd hoe lang die gelukkig is geweest. Hij zegt maar enkele uren in het lange leven. En toch, broeders en zusters, het kan op een eenvoudige wijze. Je richt op God, omwenden, niet met al je problemen, die mag je wel brengen. Maar tot God en in eenvoud, in de dag die je gegeven is. Niet piekeren over de dag van morgen, zoals de Jezus zegt. Maar om die ene dag als een volheid te beleven. En dat is niet egoïstisch. Want als er mensen zijn die volle dagen kennen. In die jacht en die dwaasheid. En dat nastreven van al die onzin. En die ontzettingen. En die ontsporingen. En die waanzinnige dingen. Als er enkele mensen zijn die een dag beleven. Een dag van volheid. Een dag van vrede. In verbinding met de Heere God. Die is een zegen voor de wereld. Voor de volkeren. Dat heeft de farao begrepen. Dat die volheid van dagen. Van de aartsvaders. En van Jozef. Dat die zijn leven. Zijn verantwoordelijkheid. En zijn volk verlichten. En voeren tot de hoogste bestemming. Dat het ook koninkrijk Gods wordt. Daarom, broeders en zusters, die volle dagen, die zijn er ook voor ons. De dagen worden verlengd. Wanneer we gehoorzaam zijn, bijvoorbeeld in de eerbied voor onze ouders, dan staat het er al bij. Maar zo zijn er vele dingen. Het is niet alleen voor onszelf, maar het is voor de wereld, het is voor de volken. Mogen wij leren, mogen wij verstaan, mogen we ernaar streven, iedere dag, om een dag van volheid te hebben. En het zal dikwijls mislukken. Dus van het eerste uur van de dag kan het al mislukken. Maar het streven kan er zijn. En het gebed om de hulp. En al zijn het maar enkele dagen. U kunt er toch op terugzien. Dagen van volheid. We hebben ze toch in de hoogtepunten van ons leven gehad. En ze stralen na. Want ze hebben een eeuwigheidskarakter. En ze kunnen ons nooit in tijd of eeuwigheid ontnomen worden. Want het zijn verwijzingen, schakels, openbaringen, krachtbronnen. Die voeren naar de bestemming van ons leven. Naar de bestemming van de aarde. Het koninkrijk Gods. Broeders en zusters. De vraag van de farao. Is de vraag nu van de wereld aan u, aan mij, hoeveel zijn de dagen van de jaren uw levens? Mogen het dan zo zijn dat ook van ons een zegen mogen uitgaan over die ons lief en dierbaar zijn, over onze omgeving. En dat God ons mogen zegenen. Amen. Laat ons bidden. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel. Als ook op deze aarde. Geef ons heet ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze. Want voor u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Dan zingen we ten slotte met elkaar van Psalm 33, het 11e vers. Psalm 33, vers 11.